Dus je moet elke keer gaan afchecken bij elkaar. Is het goed zo? En dat vertraagt, jazeker. Dus als je heel graag werkt volgens een vast plan, volgens een vast stramien, met zekerheid van slagen, dan moet je niet beginnen met inclusief onderzoek.
Welkom bij de podcast Samenwerken, Samen Leren. De podcast over inclusief onderzoek. Wat is het? Waarom is het belangrijk? En vooral, hoe doe je het?
Twee onderzoekers aan het verre diepe water.
Mijn naam is Marieke Kessel en ik ga in gesprek met onderzoekers Sophie Sergeant en Henriette Zandvoort. 4 jaar lang dompelden zij zich onder in de wereld van inclusief onderzoek. Want dat de wereld van de wetenschap niet kan zonder de kennis van degene om wie het gaat, is inmiddels duidelijk. Maar dat gelijkwaardig samenwerken niet vanzelf gaat, is dat ook. Sophie en Henriette bezochten 10 onderzoeksprojecten, gehonoreerd door ZonMW. Ze spraken met de teams, luisterden naar hun vragen en verhalen en creëerden op basis hiervan een training voor inclusieve teams, de zogenaamde Cabrio-training.
We zoeken vragen. We zoeken ons pad.
Bij samenwerken, samen leren hoort ook samen fouten maken, vinden Sophie en Henriette. Er samen achterkomen dat iets toch beter anders kan. Het hoort erbij. De vraag is, hoe gaan we daarmee om in onderzoek? Deze aflevering gaat over prutselen.
Hier nu, dacht ik nooit.
Samenwerken, samen maken, samen rijden.
Komt het woord van jou, aan jouw koker? Of?
Zeker niet.
Oh.
Nee, het is een woord van Kees van Kooten. En het is een contaminatie van prutser en knutselaar. Ik vind het een zeer mooi woord. Dat ongelooflijk goed thuis hoort ook in het doen van onderzoek en in het doen van transdisciplinair onderzoek. Het samenwerken met heel veel verschillende mensen vanuit verschillende disciplines in één team.
En wat betekent dat dan, dat prutselen? Waarom vind je dat een belangrijk woord?
Ten eerste, denk ik, maakt het ons allemaal tot mensen die op zoek zijn. We weten een aantal dingen en we weten ook veel dingen niet. Ik denk dat dat de eerste stap is in samenwerking, hè, dat je toegeeft dat je het niet weet, dat je de ander nodig hebt. Als je verwacht dat de persoon met ervaringskennis niet veel te bieden heeft, dan moet je er niet mee beginnen samenwerken, denk ik. Dus het niet weten is een voorwaarde voor de ander om erin te komen. Maar het duidt ook op tijd om te zoeken. Risicovol ondernemen, lef hebben om moeilijke keuzes te maken. Om te zeggen van nee, we gaan dat niet rap doen, we gaan dat traag doen. Slow research. Ruimte voor mislukkingen. Oh, tof, dit is helemaal fout gegaan. Wat gaan we daaruit leren? Maar elk van die hobbels vraagt energie en dat is ook soms lastig. Dat zit er allemaal in voor mij.
Ja, ja. Maar als je het hebt over prutselen, dat is niet iets wat je snel zou associëren met wetenschappelijk onderzoek. Want dan denk je aan een... Ofwel, weet ik niet, ik ben geen wetenschapper. Maar is dat iets, een term die daar... waarvan je denkt, nou, dat is ook wel hoe we werken of juist helemaal niet?
Ik denk dat inclusief onderzoek altijd gepaard gaat met prutselen. Dat gaat gepaard met zoeken naar wat is de timing, wat is de methode, dingen uitproberen, denken, oei, dit of dit hebben we over of onderschat, dit gaat hem toch niet worden. Ik herinner mij een training waar dat mensen binnenkwamen en die hadden het openbaar vervoer moeten nemen. Het was een hele warme dag en die kwamen binnen en die waren doodop. Ik zie nog die man, een van die mannen binnenkomen, kletsnatte rug. De persoon komt binnen 9:50, het was gepland om 10:00 te beginnen. En je ziet, die man staat helemaal onder het zweet, knalrood. En die vergadering moest nog beginnen en die man zit eigenlijk al plat, zeg maar. Dan kan je niet zomaar beginnen. Dan moet je op dat moment eerst zorgen dat mensen tenminste een glas water hebben, een potje koffie misschien, even kunnen rondlopen, het gevoel hebben van landen. En dan kan je beginnen, misschien. Of dan kan je vragen, is het oké om nu te beginnen? Dus je moet elke keer gaan afchecken bij elkaar. Is het goed zo? En dat vertraagt, jazeker. Dus als je heel graag werkt volgens een vast plan, volgens een vast stramien, met zekerheid van slagen, dan moet je niet beginnen met inclusief onderzoek. Je kan wel plannen maken, maar vaak moet je die plannen ook weer herdenken. Soms moet je je timing aanpassen, omdat veel van je collega's op dat moment bijvoorbeeld andere zorgen hebben. Ik denk nu aan heel die coronaperiode. Ja, niet iedereen is dan altijd, staat aan, zeg maar, om voluit te gaan werken. En, dus het is zeker prutselen in die zin dat als je het echt goed wilt doen en passend wilt doen en dat je zorg wilt dragen voor elkaar, en dan moet je elke keer teruggaan bij, heb ik jou juist begrepen? Het is een vorm van gastvrijheid ook. Hè? Samen zoeken naar hoe voelt het goed om hier te zijn, om bijdrage te leveren, te geven en te krijgen. Wij noemen dat in een van de artikels die we samen geschreven hebben, noemen we dat level zero. Level zero, level nul, is elke keer teruggaan naar, hoe is het met jou? Wat voelt goed? Wat kan je nu bieden? Wat zijn mijn verwachtingen? Elke keer teruggaan. En dat vraagt tijd en energie ook.
Ja, ja. Want hoe deden jullie dat dan concreet? Jullie gingen dan, Henriette, heel vaak het gesprek ook aan over jullie eigen samenwerking. Of hoe moet ik dat dan zien?
Ja, maar wat wij bijvoorbeeld na elke elk dingetje wat wij ervaren hebben, dat schreven we altijd op in een soort van tekstboek en een soort van vlog. Maar wij gingen ook altijd met elkaar ook bijvoorbeeld elke training, cabrio-training ook bespreken. Hè? Van nou, wat is jouw rol? Wat is mijn rol? En wat hebben wij ervaren? Wat hebben wij gemerkt en gezien bij elkaar? Wat hebben wij gemerkt in de groep? Maar vooral, wat viel ons op in de samenwerking ook met elkaar? Want met elkaar moet je die klus klaren en moet je het doen. En het is altijd goed om te reflecteren, dus van elkaar te leren van nou, waar liep jij tegenaan? Wat vond jij van mij prettig? Wat vond ik van jou prettig? Wat vond je minder prettig? Hoe gaan we het de volgende keer anders doen, zeg maar? Waar moeten we de volgende keer beter op letten? Zodat dit en dat niet gebeurt. Dus allemaal dat soort dingetjes moet je steeds. En ook van ja, van wat heb je nodig van elkaar en hoe voel je je? Ook voor een training, voordat je een training ingaat ook. Maar niet alleen met een training, maar sowieso van naar elkaar blijven kijken en zorg dragen voor elkaar. Van wat heb jij nu vandaag van mij nodig?
Ja, dus aan de ene kant mag er iets misgaan, maar ook het zorg dragen voor elkaar.
Ja, zeker. Ja.
En is dat dan ook een spanningsveld? Of?
Ja, in die zin dat je er wel voor uit moet kijken. Dat je niet in die betuttelende rol gaat zitten. Hè? Van dat je niet te overbezorgd voor iemand wordt. Maar dat je wel checkt bij elkaar van hoe is het ermee? En wat heb jij nu nodig van mij? Of kan ik iets voor je doen? Of wat kan ik voor je betekenen? Of zeg eens waar je mee zit. Om die samenwerking goed te kunnen laten verlopen.
Je moet eigenlijk elke keer gaan aftoetsen bij elkaar. Is het oké?
Ja.
Heb ik jou goed begrepen? En je weet het eigenlijk niet hoe het is voor iemand anders. Dus je gaat altijd moeten vragen.
Maar is dat niet altijd belangrijk? Of waarom is het in inclusief onderzoek nog belangrijker?
Ik denk dat het altijd belangrijk is. Maar als ik... Ik ga even een begrip erin gooien. Disability hiërarchie. Is dat in onze samenleving... wordt er disability hierarchy... Je kan het zo formuleren dat mensen met een zintuiglijke beperking staan hoog in... Op de ladder, zeg maar. Mensen met een psychische of verstandelijke beperking, die worden door de samenleving toch gezien als meest kwetsbaar. Of daar verwachten we het minst van. Ik zal het zo formuleren. Nu, als we samenwerken met bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, dan is het heel erg belangrijk om je bewust te zijn van je machtspositie. En van dat ook bespreekbaar te maken. Want als je niet oplet, dan overrol je iemand. Of die ander laat zich graag overroelen, omdat hij dat al heel zijn leven of haar leven doet. Dus het vraagt om heel bewust met elkaar reflecteren, het samen reflecteren over macht en controle en regie is een thema. Ja, het is niet makkelijk om de macht te delen. Hè? Ik merk dat nu in ons cabrio-team. als het van mij afhangt, dan waren dingen al lang beslist. Maar mijn collega's zei van, nee, wacht eens even, zo gaan we dat niet doen. Dus we krijgen daar een soort van gezonde tegenspraak. En dat is heerlijk, maar ook tegelijkertijd denk ik soms van, oh, het was makkelijker geweest dat ik het beslist.
Soms ben je het misschien ook wel gewoon oneens.
Ja.
Hoe ga je dan verder?
Ja, ja. Ja. Dat is zeer, zeer spannend. Er zijn ook momenten dat je denk ik moet zeggen van, oké, nu moet je mij even gerust laten. Ik ben aan het schrijven. Dus dat wil niet zeggen dat je alles samen moet doen, omdat je inclusief onderzoek onderneemt. Je kan best afspreken met elkaar van, we laten elkaar af en toe gerust. Of dit is mijn ding. En dat doe ik nu even. Hè. En dan daarna krijg je de kans om daar feedback op te geven. Maar je kan daar ook over spreken met elkaar, want anders wordt het niet werkbaar. Hè. Als je interviews doet, en als Harriet een interview doet, dan gaat het anders zijn dan als ik een interview doe. Dus dan moet je ook tegen kunnen dat iedereen een eigen stijl heeft. Dus maar dat is best spannend.
Wat maakt het zo spannend?
Timing. Ik wil heel graag tak, tak, tak. En als ik samenwerk met Harriet, dan wordt het tak. Pauze. Tak. En dat gesprek hebben we heel vaak gevoerd. En dan voelde ik van, ik moet op de rem gaan staan. Maar dat is lastig, hè. Als je goed op dreef bent. Als het gaat over analyse. Dat je gewoon dingen, totaal verschillende dingen uit de tekst haalt. Dat je dan denkt van, ja, maar wat zijn dan onze thema's die we eruit halen? Jij kijkt er helemaal anders naar. Het kan best spannend zijn om dan toch niet tot een vaal compromis te komen. Maar misschien voor dat er dan ruimte komt voor tegelijkertijdigheid, als dat een woord is.
Ja, wat bedoel je daarmee?
Meerduidigheid. Dat iets meerdere betekenissen kan hebben. Dat iets veel complexer is dan dat we het als onderzoekers graag zouden in een tabel zetten. Dat iets en lastig en mooi is. En moeilijk en verschrikkelijk. En ook interessant. Dus snap je die gelijktijdigheid van betekenissen, die meerdere perspectieven, dat we niet tot een grijsje moeten komen, maar tot felle kleuren die naast elkaar bestaan. Maar dat laat zich moeilijker in een artikel gieten, kan ik u vertellen.
Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat heel ingewikkeld is om dat over te brengen. En als je kijkt naar de onderzoeksresultaten die jullie ook samen hebben geanalyseerd, hoe was dat dan daar? Als je misschien met een andere bril kijkt of andere dingen eruit haalt.
Ik vond het mooi dat op een bepaald moment dat jij het idee hebt gekregen om de letters van de cabrio te verbinden aan onze onderzoeksresultaten. Dat is echt Henriette haar idee geweest. Dan hebben we echt zo'n creatief. Dus dat is een inzicht dat er niet was geweest zonder Henriette. Om het op die manier gestructureerd, helder over te kunnen brengen. Ik had allemaal thema's samengebracht vanuit al die verschillende analyses. En Henriette zei, maar wacht een keer, als we dat nu echt willen tot gesneden koek maken voor mensen, dat snappen we, dan moeten we dat toch wel een systeem voor bedenken. En dan had ze dat gecombineerd met de letters en die heeft gewerkt.
De C is van communicatie en contact maken. De A is van all the way. Dat is van A tot Z inclusief met elkaar bezig zijn, van begin tot het eind. De B is voor belonging, erbij horen. De R is voor rust en tijd. Je hebt rust en tijd voor elkaar nodig, ook om elkaar te leren kennen. Maar ook voor het doen van onderzoek, vraagt ook heel veel geduld. De I is voor interesse en vaardigheden, dat je belangstelling hebt voor elkaars vaardigheden. Wat kan jij goed, wat kan ik goed? De O is voor oké, je mag fouten maken, je mag kwetsbaar zijn.
De cabrio-training is een vorm van me-time of us-time, tijd voor onszelf, om even rust te pakken en te focussen op, maar hoe doen wij dat nu eigenlijk? Dus wat we merken is dat de cabrio-training niet alleen wordt aangevraagd door onderzoeksteams, maar ook gewoon door andere teams en zorgvoorzieningen, waar dat ze nadenken over een cliëntenraad, of architectenbureau, waar dat ze nadenken over samenwerking met de mensen voor wie dat ze de huizen bouwen. Ga zo maar door. Er zijn heel wat teams waarin dat onverwachte samenwerkingen plaatsvinden. Ik zal het nu maar even zo benoemen. Waar ze het fijn vinden dat iemand het overneemt om het gesprek daarover te voeren.
Dus er is wel veel behoefte aan in teams om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. En om ook open te staan voor het zoeken, het prutselen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de academische wereld, zijn die ook er klaar voor om dat op deze manier te doen? Om ook het prutselen te omarmen?
Wel, er is een hele sterke stroom van mensen die kwantitatief onderzoek doen. En die zijn, dat is een heel belangrijk onderdeel van onderzoek. Hè. Daarnaast is er ook aandacht voor kwalitatief onderzoek. Maar het gebeurt dat je als kwalitatief onderzoeker zeg maar in de creatieve hoek wordt geplaatst. En als je dan nog eens als kwalitatief onderzoeker creatieve onderzoeksmethoden gaat gebruiken, zeg maar, dat je werkt met foto's, dat je werkt met theater, dat je werkt met dans, dat je werkt met al die andere vormen van taal en doen van onderzoek, ja, dan moet je opletten dat je niet in een heel erg creatieve hoek wordt geplaatst. Zo niet dat je buiten de academische wereld wordt geplaatst. Dus daar is nog een slag in te slaan. En het zou ongelooflijk fijn zijn mochten we niet elke keer, ik spreek nu over we, de onderzoekers die en inclusief en kwalitatief en creatief aan het zoeken zijn, dat we onszelf niet moeten verdedigen. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Dat we gewoon naast elkaar mogen werken, samen met elkaar mogen werken. Dat we, wie weet, kunnen vermengen.
Maar is dat nu wel? Heb je wel het gevoel dat je je daarin moet verdedigen?
Ja. Ja. En ik heb daar ook samen met vele anderen een artikel over geschreven. Dat zit in mijn proefschrift. Waarbij dat we over heel de wereld, want we waren met 20 onderzoekers van over heel de wereld aanwezig op een roundtable in Athene, een paar jaar geleden. En dat was het voorwerp, het onderwerp van waarom moeten wij ons verdedigen? Wat zit daar eigenlijk aan de basis en wat kunnen we daar mee doen? Of wat zijn... En toen was het overduidelijk, zowel naar subsidiegevers als in de academische wereld, ja, worden wij gezien, niet altijd gezien als volwaardige onderzoekers, dat klopt.
Dus je kan eigenlijk zeggen, de academische wereld is er misschien nog niet helemaal klaar voor?
Het vraagt wat kennismaking ook. Hè. We moeten elkaar goed leren kennen. Het gaat echt ook over niet kennen. Binnen inclusief onderzoek wordt er heel vaak samengewerkt met, ik zal ze nu maar even de usual suspects noemen, met de mensen die goed zijn in inclusief onderzoek, omdat ze kunnen meedoen aan onze voorwaarden. Hè. Ze zijn heel goed in vergaderen, ze zijn mondig. Net zoals Harriet. Die is daar gewoon al super lang mee bezig. Dus die kan best. Een vergadering van 3 uur trekt zij probleemloos. Een verslag lezen kan zij. Dus vraagt weinig aanpassingen van de onderzoeker. Waar wordt het moeilijker, is als mensen niet kunnen gewoon deelnemen, zeg maar. Dat er iets moet gebeuren waardoor zij verslagen kunnen lezen. Maar als ze niet kunnen lezen, hoe ga je dan een verslag maken? Dat zijn heel interessante vragen. We zijn in staat om een PowerPoint-presentatie te geven voor het publiek van mensen met een verstandelijke beperking over gezonde voeding. Dan denk ik van, maar welk zintuig wordt hier aangesproken? Hoe ga je mensen raken? Hoe ga je je onderzoeksresultaten delen? Als je onderzoeksmethoden gebruikt die alle zintuigen, zeg maar, meenemen, waardoor dat je beelden hebt, filmpjes, verhaal, tekeningen enzovoort, dan heb je ook veel meer verschillend materiaal om je onderzoeksresultaten terug te geven aan de wereld, waardoor veel meer mensen het snappen. Dat is maar één van de redenen om creatieve onderzoeksmethoden te gebruiken. En het heeft niks te maken met verstandelijke beperking, maar het heeft gewoon, we zijn allemaal anders. Sommige mensen delen heel graag met woorden, maar niet iedereen.
Ja, dat is ook weer iedereen de kans geven om mee te doen.
Ja, op een manier waar je het gevoel hebt van, ah, maar hier kan ik. Dat kan ik. Dat is iets voor mij. En dus dan moet je elke keer ook gaan zoeken. Vandaar dat ik ook zeg, het is prutselen.
Ja.
Soms heb je een hele methode voorbereid en zegt iemand, no way. Die potloden liggen daar klaar, ik ga het echt niet doen. En dan moet je je methode aan de kant leggen en denken van, oké, dit werkt niet. Over naar iets anders. Dus dat, ja. Je kan nog zo'n mooie plannen hebben. Soms moet je ze echt opbergen.
Ja, dus aan de ene kant dat prutselen en aan de andere kant ook dat die zorgzaamheid. En mensen delen natuurlijk ook hun verhaal en hun ervaringen. Zie je daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid dan of zorgzaamheid in?
In de cabriotraining werken wij heel vaak met metaforen. Dat is omdat dat vaak goed blijft hangen. We hebben een van die metaforen is die van de pannenkoek. Als je pannenkoeken bakt, dan is het de kunst om, als je de pannenkoek opgooit, om die heel mooi op te vangen. Mooi op te vangen, zodanig dat je hem mooi kan serveren en dat die kan gegeten worden en dat het er, dat kan geserveerd worden, zeg maar. Als je een ervaringsverhaal opgooit, het is net hetzelfde, dan is het wel de bedoeling dat dat ervaringsverhaal goed opgevangen wordt. Dat dat kan landen, dat daar ruimte voor gemaakt wordt, zodat dat goed kan geserveerd worden, dat er kan besproken worden van waar gaan we dit laten landen, wie is verantwoordelijk, wie is eigenaar van dit verhaal, wat gaan we ermee doen, wat leert het ons, hoe gaan we ermee werken. Dat het niet is van dankjewel voor het delen van het verhaal, we gaan over naar het volgende onderwerp.
Want is dat wel iets wat jullie ook zagen bij die, dat dat wel vaak gebeurt? Hè? Want jullie hebben natuurlijk al die projecten bekeken. Is dat iets waarvan je zegt dat zagen wij toch niet altijd even goed gaan?
Maar ook bij onszelf is dat een punt van zorgzaamheid. Dat je het verhaal van mensen met een beperking, dat je het verhaal van ervaringsdeskundigen niet inzet als illustratie bij je eigen verhaal. Dan doe je tekort aan het ervaringsverhaal.
Ik heb ook wel eens gehad dat ik een verhaal vertelde en dan werd er gezegd van goh, hartstikke leuk, hartstikke goed gedaan. Maar dan vraag ik me af van hè, wat gaan jullie daar dan mee doen? Wat gaan jullie doen met dit verhaal? Wat we heel vaak zien gebeuren, wat ik ook wel eens bij mezelf ook wel eens ben tegengekomen, is dat je iets vertelt. En dan wordt er gezegd van nou, dankjewel Harriet, hartstikke leuk. Maar er wordt verder geen aandacht aan gegeven. Er wordt niet erop doorgevraagd. Of er worden geen vragen aan me gesteld. Wel aan de ander, maar niet aan mij bijvoorbeeld. Terwijl ik dan denk, ja, ik sta ook mijn verhaal te vertellen. En ik zou het ook wel eens leuk vinden als jullie ook dingen aan mij vragen.
Als er gewoon gezegd wordt van, dat raakt mij, jouw verhaal. Dat is echt niet voldoende, hè? Wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we dit inderdaad, wat Harriet zegt, hoe gaan we dit delen? Wie is er auteur? Hoe gaan we dit aanwenden om positieve verandering te creëren? Dat we geraakt zijn, ja, dat helpt niet, hè? En dat kan een gevoel zijn, maar het is niet genoeg.
Hoe zien jullie dan jullie rol daarin? Om ook verder te komen dan alleen bedankt en het heeft me geraakt?
Wij publiceren samen. En dat is echt niet gemakkelijk, hè? Want als je wil publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, dan moet dat in het Engels. Dus dat vraagt zeer veel afstemming, vertalen, samen zoeken. Ja, daar hebben we nu toch wel al veel ervaringen in het samen publiceren en hoe hoe hard werken is. Maar dan is het ons verhaal dat we samen in elkaar vlechten, waarbij dat verschillende ervaringen gedeeld worden in een gemeenschappelijk verhaal dat verspreid wordt en dat de wereld ingestuurd wordt. Er is een mooie term voor iets vreselijks. Data robbery, datadiefstal. Dat is eigenlijk dat je bij ervaringsdeskundigen verhalen loskrijgt die je dan in je eigen artikel integreert, maar dat de persoon die het gedeeld heeft, dat die totaal niet vernoemd wordt. Dat die geanonimiseerd wordt, dat moet soms ook. Maar het is, denk ik, belangrijk om met elkaar te bespreken van hoe wil jij dat ik omga met jouw verhaal? Wil jij mede-auteur zijn, dat die vraag tenminste gesteld wordt?
Ja.
En hoe gaan we dat artikel dan vormgeven? In welke taal, in welk tijdschrift? Wat is de teneur van het artikel? Ja, dat allemaal. Maar het samen schrijven is al een dingetje. Als je met meerdere auteurs bent, omdat je verschillende stijlen hebt, verschillende perspectieven hebt. Maar dan schrijven met iemand die niet gewend is om academische artikels te schrijven, die geen Engels spreekt, is gewoon niet gemakkelijk. En dat is maar één van de voorbeelden. Maar super interessant. Maar het kost tijd. En soms wil je gewoon liefst van al doorakkeren. En dan heb je toch te wachten. En tijd te creëren voor dat zoeken eerst.
Maar wat is voor jou de reden om dan toch dat hele verhaal te willen pakken? Hoe moeilijk het ook is?
Ja, het is veel interessanter. Als je houdt van problemen, is het veel interessanter. Als je houdt van ja, iets is tegelijkertijd dit en tegelijkertijd dat. En ah ja, maar wacht. Maar dan moet je wel geduld voor hebben, enerzijds. En anderzijds ook een soort van... ook als lezer, hè, moet je ergens het geduld en het vertrouwen opbouwen. Van, ha, maar dit gaat over iets. En dan moet je soms het artikel een paar keer herkouwen vooraleer dat je het begrijpt. Het zijn niet de makkelijkste artikelen, denk ik, om te gepubliceerd te krijgen ook. Maar er is iets aan het veranderen. We merken dat er tijdschriften echt staan, openstaan. En ja, het water is warm. Warmer.
Ja, warmer. Opgewarmd.
Ja. En dat wil ik toch nog even toevoegen, dat we moeten opletten voor nep-participatie. Omdat het zo mooi staat, omdat het gevraagd wordt van de subsidiegever, omdat het moet om subsidies te krijgen. Dat we ervoor waken om enkel mensen in de onderzoeksteams uit te nodigen als we hen nodig hebben. Als we echt willen weten wat die ervaring is of wat die kennis is die we nog niet hebben. Als we daar nieuwsgierig naar zijn. Daarom in mijn proefschrift heb ik als eerste blad braille, in braille een voorwoord geplaatst. Als je echt wil weten wat er staat, dan ga je moeten een ervaringsdeskundige zoeken die braille kan lezen. Dus ja, echt. En dat is soms ongemakkelijk. En als we allemaal weten dat het soms ongemakkelijk is, dan is dat meteen ook prima, toch?
Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter.
Een blauwdruk hebben Sophie en Henriette dus niet voor je. Maar hopelijk heeft deze serie wel beter duidelijk gemaakt wat nodig is voor echt inclusief onderzoek. Op cabrio-training.online kan je meer lezen over Sophie, Henriette en hun cabrio-training. Deel deze podcast vooral en bedankt voor het luisteren.
Ik, jij, elk met eigen kennis. Heel gewoon, samen.